Nog eens een hele goede morgen iedereen. Nu een tijdje geleden hoorde ik iemand op televisie zeggen: het leven is niet eerlijk. En met een paar krachttermen erbij die ik natuurlijk niet ga herhalen. Het leven is niet eerlijk. Waarschijnlijk hebben jullie dat ook zelf al gehoord, misschien zelf al gezegd of gedacht. En dan heeft dat vooral te maken met het feit dat er soms nogal wat verschillen kunnen zijn in verband met de omstandigheden van mensen onderling. Aan de ene kant heb je van die mensen die lijken nooit een probleem te hebben. Het leven lacht hen toe. Het leven is één grote plezierreis vol rozengeur, maneschijn, zonneschijn. Problemen hebben ze nooit van gehoord, kennen ze niet. Aan de andere kant heb je van die mensen die het ene probleem na het andere meemaken. Waarbij het leven heel hard, heel onbarmhartig is. Ik kan me voorstellen dat heel wat mensen in Oekraïne op dit ogenblik denken: het leven is niet eerlijk. Wat hebben wij die Russen misdaan? Wat komen ze hier doen? Wat komen ze hier ons leven kapot maken? Dus omstandigheden die zich keren tegen de mensen waar je eigenlijk nauwelijks schuld aan hebt en waarbij je toch het slachtoffer bent. Problemen, moeilijkheden, tegenslagen die maar niet lijken op te houden. En in de Bijbel vinden we daar verschillende voorbeelden van dergelijke mensen, voor wie je zou kunnen zeggen: nee, het leven is niet eerlijk. En ik wil even blijven stilstaan bij een van die voorbeelden, namelijk Mefiboset. Een naam die misschien niet onbekend is voor jullie. Je leert hem vooral kennen in het tweede boek Samuel, hoofdstuk 9. En dan wil ik even met u een paar verzen lezen. Het tweede boek Samuel, hoofdstuk 9. En dan lezen we vanaf vers 1. David zei: is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan zal ik hem trouw bewijzen ter wille van Jonathan. En nu behoorde tot het huis van Saul een knecht die Ziba heette. Men riep hem bij David en de koning vroeg hem: zijt gij Ziba? Hij antwoordde: uw dienaar. Daarop zei de koning: is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan wil ik hem de goedgunstigheid Gods bewijzen. Toen sprak Ziba tot de koning: er is nog een zoon van Jonathan die verlamd is aan beide voeten. En de koning vroeg: waar is hij? Ziba antwoordde de koning: zie, hij is in het huis van Makir, de zoon van Amiel, te Lodebar. Daarop liet koning David hem halen uit het huis van Makir, de zoon van Amiel, het Lodebar. En Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, kwam bij David, wierp zich op zijn aangezicht en boog zich neer. David zei: Mefiboset. En hij antwoordde: hier is uw dienaar. Daarop sprak David tot hem: vrees niet, want ik zal u voorzeker trouw bewijzen ter wille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle landerijen van uw vader Saul teruggeven. En gij zult geregeld aan mijn tafel eten. Toen boog hij zich neer en zei: wat is uw knecht dat gij u bekommert om een dode hond als ik ben? Nu eventjes tot daar, we lezen straks nog wel een stukje verder. U merkt dat we ons hier midden het koningschap van David bevinden. David, nadat hij zelf jarenlang was opgejaagd door de toenmalige koning Saul, die zelfs verschillende moordaanslagen beraamd had op het leven van David en telkens maar ten overnood kon ontsnappen. Je zou kunnen zeggen, er was ook een tijd dat voor David het leven ook niet eerlijk was, maar hij het heel, heel moeilijk had. Maar dat is nu verleden tijd. David zit nu op de troon en er volgt een ontmoeting met Mefiboset. En als je goed kijkt naar de details die we hier te horen krijgen over Mefiboset, dan is dit voor mij zeer duidelijk iemand van wie je zou kunnen zeggen, nee, het leven was heel hard, het leven was absoluut niet eerlijk voor die man. Ten eerste wat zijn afkomst betreft, ja, toegegeven, hij was de zoon van Jonathan, dat op zich is heel positief. Jonathan was destijds zowat de beste vriend van David, alleen dat heeft niet lang geduurd. Saul heeft daar een stokje voor gestoken en op zeker ogenblik mochten ze elkaar niet meer zien. En intussen was Jonathan, die was er niet meer, die was gesneuveld in een conflict met de Filistijnen. En wat nu natuurlijk overbleef, dat was dat Mefiboset de kleinzoon van Saul was. Die oude, bittere tegenstander van David. Nu was David koning. En wat denk je dat in normale omstandigheden de zonen en de kleinzonen van Saul nu te wachten stond? Wel, ik denk niet veel goeds. Natuurlijk niet. Want het waren de nakomelingen van die bittere vijand van toen. En daar mocht je geen risico mee nemen, geen genade tonen. Nu was het de tijd voor de afrekening. Wat denkt u dat iemand als Nebukadnezar zou gedaan hebben met de nakomelingen van een eventuele rivaal van hem? Hij zou nog geen 2 seconden moeten nadenken. Dan wil ik ook even uw aandacht vestigen op de naam van Mefiboset. Dat is een hele vreemde naam. Als je dat letterlijk gaat vertalen vanuit het Hebreeuws, dan betekent dat zoveel als hij ademt schande uit. Dus een verspreider van schande. Dus inderdaad een bijzonder vreemde naam. Ik kan me niet voorstellen dat bij zijn geboorte zijn vader Jonathan en nog minder zijn moeder aan die kleine baby zo'n naam zal gegeven hebben. Dat doe je niet, dat is onvoorstelbaar. En dat zal ook niet gebeurd zijn. Want op een andere plaats in de Bijbel, in het eerste boek Kronieken, hoofdstuk 8, vers 34, dan lees dat hij eigenlijk nog een andere naam had. De naam Meribaal. En dat zal wel zijn geboortenaam zijn geweest, want dat is een hele andere naam. Meribaal betekent zoveel als vijand, tegenstander van die afgod Baal. En dat is een naam waar je in Israël mee kan naar buiten komen. Tegenstander van Baal. Vanwaar dan die rare naam, Mefiboset, verspreider van schande. Ik denk dat ik weet wat er gebeurt, hoe die naam er gekomen is. Heeft volgens mij alles te maken met een tragisch ongeval toen hij nog klein was, hem overkomen is. Je leest ervan in datzelfde tweede boek Samuel, een paar hoofdstukken eerder. Kijk eens in hoofdstuk 4. Als je een klein beetje terugbladert naar hoofdstuk 4, dan krijg je te horen wat er gebeurd is in vers 4. Hoofdstuk 4, vers 4. Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon die verlamd was aan zijn voeten. 5 jaar was hij oud, toen de tijding over Saul en Jonathan uit Israël binnenkwam. En zijn voedster had hem toen opgenomen en was gevlucht, maar door haar haastige vlucht was hij gevallen en kreupel geworden. Hij heette Mefiboset. Met andere woorden, als gevolg van dat lichaamsgebrek, kreupel, verlamd aan beide voeten, dat in de cultuur van die tijd ervaren werd als een regelrechte schande. Hier gaat het om een prins, om een koningsschoon, dus een dubbele schande. Vandaar die treurige, die trieste bijnaam. En als je dan even blijft stilstaan bij zijn handicap zelf, kreupel aan beide voeten, was niet eens zijn eigen schuld, had te maken met die verzorgster van hem, die hem had laten vallen, het manneke was maar 5 jaar oud toen het gebeurde. Maar hij zat nu wel levenslang met de gevolgen. En het gaat hier niet om een detail. Helemaal verlamd. Dat wil zeggen dat je totaal afhankelijk bent van anderen. Dat je nauwelijks voor jezelf kunt zorgen. Je kan jezelf nu verplaatsen. Je hebt altijd hulp nodig. Je bent altijd afhankelijk van de goodwill, de hulp van anderen. En op de koop toe. Op een zeker ogenblik word je nog uitgelachen, bespot, gepest door anderen. Want wat een naam, hè? Mephibosheth. Waarschijnlijk begonnen als een soort van grap. Iemand die uitroept, hey Mephibosheth, hey mankepoot, zielepoot. Iemand die denkt dat hij grappig is, maar het is het niet grappig. Scheldnamen zijn nooit grappig. En weet je wat het risico is? Dat het op zeker ogenblik wordt opgepikt door anderen. En dat iedereen die scheldnaam begint te gebruiken. Dan zit je ermee opgezadeld. Merk ook zijn woonplaats op. Kijk nog eens naar vers 4. We zijn terug in hoofdstuk 9, hè. Hoofdstuk 9, vers 4, de koning vroeg, waar is hij? Zie, beantwoordde de koning, wel zie, hij is in het huis van Makir, de zoon van Amiel, te Lodebar. Daarop liet koning David hem halen uit het huis van Makir, de zoon van Amiel, uit Lodebar. Nog zo'n vreemde naam. Lodebar. Het Hebreeuwse woord jolo heb je waarschijnlijk al eerder gehoord. Dat betekent gewoon niet, nee, dat is een ontkenning. Debar of dabar heeft een bredere betekenis. Kan verwijzen naar een woord of een ding, een zaak of een plaats. Hier wordt duidelijk een plaats bedoeld. Lo debar. Een plaats die dus niks voorstelt. Een gehucht, een uithoek ergens. Zo onbetekenend dat het niet eens een normale naam krijgt. Iedereen spreekt van Lodebar. Daar is niks te doen, daar is niks te vinden. Dat betekent totaal niks. Een uithoek waar bijna niemand van gehoord heeft. Ik denk dat ik weet waarom hij daar terecht gekomen is. Het heeft weer te maken met die handicap, met die schande. Stop hem maar zo ver mogelijk weg, dat hij aan het oog ontroken is van iedereen. Dat zo weinig mogelijk mensen met die schande geconfronteerd worden. Weg met hem. Stop hem maar in Lodebar. Kan je het je een beetje voorstellen? Arme Mephibosheth. Kleinzoon van de gehate Saul. Kreupel aan beide voeten. Opgezadeld met een spotnaam. Weggestopt in een betekenisloze plaats. Waar bijna niemand nog van gehoord heeft. En weet je wat het gevolg is van zoiets? Dat het risico groot is dat je voor jezelf een heel negatief zelfbeeld gaat krijgen. Ik kan niks, ik ben niets, ik beteken niks, ik heb niks, ik ben een grote nul. Is het jullie opgevallen? Als hij David ontmoet, hoe hij zichzelf noemt, kijk nog eens naar vers 8. Vers 8, toen boog hij zich neer en zei, wat is uw knecht, dat ge u bekommert om een dode hond, als ik ben. Dit is hoe hij zichzelf ziet, een dode hond. Triest, hè? Nu heeft hij bevel gekregen om naar het paleis te komen in Jeruzalem, waar David op hem wacht. En stel u in de plaats van Mefiboset. Wat denkt u dat hij zal gedacht hebben? Wel, dit gaat slecht aflopen. Nu is het helemaal gedaan met mij. Nu gaat David wraak nemen op zijn oude vijand Saul. Maar wat gebeurt er in werkelijkheid? Exact het omgekeerde. Ik lees terug vanaf vers 7 en nu lezen we ook een stukje verder. Vers 7, daarop sprak David tot hem: vrees niet, want ik zal u voorzeker trouw bewijzen ter wille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle landerijen van uw vader Saul teruggeven. En gij zult geregeld aan mijn tafel eten. Toen boog hij zich neer en zei: wat is uw knecht, dat gij bekommert om een dode hond als ik ben? Daarna riep de koning Ziba, de knecht van Saul, en zei tot hem: al wat aan Saul en aan diens gehele huis toebehoorde, geef ik aan de zoon van uw heer. Gij moet voor hem het land bewerken, gij, uw zonen en uw knechten, en de oogst binnenhalen, opdat de zoon van uw heer te eten hebben. Mefiboset, de zoon van uw heer, zal geregeld aan mijn tafel eten. Ziba nu had 15 zonen en 20 knechten. Ziba zei tot de koning: geheel zoals mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, zal uw knecht doen. Dus at Mefiboset aan de tafel van David als een der zonen van de koning. En Mefiboset had een jonge zoon die Micha heette. Alle die in het huis van Ziba woonden waren knechten van Mefiboset. Mefiboset woonde te Jeruzalem, want hij had geregeld aan de tafel des konings. Hij nu was verlamd aan beide voeten. Is het u opgevallen dat het eerste wat David doet bij die ontmoeting is Mefiboset geruststellen, op zijn gemak stellen? Vers 7, hè? Daarop sprak David tot hem: vrees niet. Ik kan me voorstellen dat Mefiboset zat te trillen over Hans' zijn lichaam van pure angst. Van, wat gaat er nu gebeuren? En David zegt: moet niet bang zijn, Mefiboset. Mefiboset verwacht het ergste, maar hij krijgt deze geruststellende woorden te horen. En wat blijkt dan? David aanvaardt hem, neemt hem op, adopteert hem, zou je bijna kunnen zeggen, als een van zijn zonen. Verschillende keren lezen we dat dit een paleis wordt uitgenodigd: je zult geregeld aan mijn tafel eten. Kijk nog eens naar het einde van vers 10. Heel op het einde van vers 10. Mefiboset, de zoon van uw heer, zal geregeld aan mijn tafel eten. Vers 11. Tweede zinnetje in vers 11. Dus at Mefiboset aan de tafel van David als een der zonen van de koning. Nu, dat is nog eens een spectaculaire verandering. Van Lodebar, in plaats van niks, naar het paleis in Jeruzalem, het paleis van de koning, waar hem een ereplaats aan de tafel krijgt. Van Mefiboset, een dode hond die schande verspreidt, naar het statuut van koningszoon. En David geeft hem ook een opdracht, hij geeft hem een taak en zegt: kijk, alles wat aan uw voorvader toebehoorde, wat aan uw grootvader Saul toebehoorde, geef ik aan u allemaal terug. En ik geef u het nodige personeel, Ziba met zijn zonen en zijn knechten, die moeten dat onderhouden, die moeten dat bewerken, zodanig dat u van de opbrengst van dat land rijkelijk kunt leven. Opnieuw, wat een verandering. Van grote nul, grote zero, dode hond, naar iemand die nu iets betekent. Hij is iemand nu. Personeel, landerijen, inkomsten. Zijn leven wordt plots totaal anders. Weet je, toen ik een tijd geleden daarmee bezig was, toen viel me iets op. En toen dacht ik bij mezelf, maar eigenlijk, hè, die geschiedenis van Mefiboset, maar dat is ook mijn geschiedenis. Ik heb zo'n sterk vermoeden dat het ook jullie geschiedenis is. Hebben jullie die overeenkomsten opgemerkt? Het is praktisch exact hetzelfde. Ten eerste, wat onze afkomst, onze herkomst betreft. Wat Mefiboset betreft, je zou kunnen zeggen, hij was geboren in het verkeerde kamp, de tegenstanders van David. Als we naar onszelf kijken, dan zijn wij van nature, sinds onze geboorte, horen wij bij een geslacht dat zich eigenlijk bijzonder vijandig opstelt tegenover haar schepper, eigenlijk niks van hem moet weten, eigen gang gaat. Jarenlang hebben wij tal van zijn voorschriften gebroken. Ons gedrag was het gedrag van opstandelingen, van rebellen. We hadden niet veel goeds te verwachten. En dan onze naam. Nee, natuurlijk, niemand is, van ons is bij de geboorte heeft de naam Mefiboset gekregen. Tuurlijk niet. Maar het is wel wat we in de loop der jaren geworden zijn, is het niet? Verspreiders van schande. Als gevolg van die kracht van de zonde die ons leven domineerde, waardoor onze persoonlijkheid sterk beschadigd is geworden. Waardoor we zelf ook heel wat schade hebben berokkend bij anderen. Schande hebben verspreid. En zaten we niet met exact dezelfde handicap opgezadeld, totaal verlamd? Niet aan beide voeten, maar helemaal verlamd. Door de kracht van de zonde die ons volledig in de greep had. Want ook al hebben we soms echt misschien ons best gedaan om als goede mensen door het leven te gaan, het lukte niet, hè. Nu, een tijdje lukt het wel, maar dan val je op zeker ogenblik onherroepelijk door de mand. Want dan word je weer geconfronteerd met die dominerende kracht van die zonde binnen in je. Waardoor je anderen kwetst, waardoor je schade brokkert en het is gewoon sterker dan uzelf. En zijn we ook allemaal niet afkomstig uit Lodebaar? Een plaats die niks betekent? En daar bedoel ik mee vroeger ons leven zonder God. Wat stelde het voor? Het was één grote lege doos. Allemaal schone schijn. Totaal zinloos. Tot die dag dat wij ook iemand als David hebben ontmoet. Namelijk de grote zoon van David. En net als bij Mefiboset. Mefiboset heeft niet het initiatief genomen om naar het paleis te Jeruzalem te gaan. Hij zou het nog in geen 100.000 jaar gedurfd hebben. Wij hebben ook dat initiatief niet genomen. Het is de Heer Jezus die in ons leven is gekomen. Hij is komen kloppen aan onze levensdeur. Of hij binnen mocht komen. Maaltijd met ons houden. En door genade hebben we gezegd. Ja, Heer, kom maar binnen. En hij handelde met ons op exact dezelfde wijze als hier David met Mefiboset. Kijk nog eens naar vers 7. Vers 7, erop sprak David tot hem, vrees niet, want ik zal u voorzeker trouw bewijzen, terwille van uw vader Jonathan. Het heeft niks met eigen prestaties te maken. Ons is genade bewezen terwille van wat God gedaan heeft. Pure, 100% genade. Dankzij de Heer Jezus. En wat was het resultaat van onze ontmoeting met de Heer Jezus? Ook bij ons geldt dat zowat de eerste woorden die we van de Heer Jezus gehoord hebben, net als Mefiboset hier in vers 7, vrees niet. De angst uit ons leven weggenomen. Moet niet meer bang zijn. Vrees niet. Onlangs hoorde ik iemand zeggen dat die uitdrukking vrees niet zo'n 365 keer in de Bijbel zou moeten staan. Nu, ik heb dat niet nageteld, maar ik vind het een mooie gedachte. Dat is een mooi getal, hè? 365. Dat wil zeggen, dat is voor elke dag van het jaar. Elke dag van het jaar krijg je als het ware te horen van de Heer Jezus. Moet niet bang zijn, vrees niet, ik ben er. En moet niet bang zijn voor Poetin, moet niet bang zijn voor zijn dreigement. Je moet nergens bang voor zijn. Want ik ben er, zegt de Heer Jezus. En hij heeft altijd het laatste woord. En net zoals David hier Mefiboset aanvaarde als een zoon. Dit is toch letterlijk wat de Heere God met ons gedaan heeft. Dit is toch wat het Nieuwe Testament zegt. Alle die Christus hebben aangenomen, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Zo staat toch in het Johannesevangelie. En schrijft Johannes in zijn eerste brief. En wij zijn het ook. Wij zijn kinderen Gods, wij zijn zonen van God. En ook deze morgen heeft hij ons toch verwelkomd aan zijn tafel. Als zonen Gods, als koningskinderen. En dit is wat wij echt geworden zijn. Ondanks onze gebreken, ondanks onze verlamming. Ondanks wat er alles vroeger is gebeurd. Het is ons allemaal kwijtgescholden. En ook wij hebben nu een belangrijke taak. Dat wat onze allereerste voorvader Adam is kwijtgespeeld, krijgen we nu terug. We mogen Christus dienen met gaven vanuit de hemel zelf, met geestelijke gaven. We worden toegerust, hij wil ons gebruiken, hij wil ons verantwoordelijkheid geven. Wat is het leven plots zinvol geworden? Een plaats in de gemeente, een taak in de gemeente, Christus mogen dienen met de gaven die we van hem gekregen hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er hier nog iemand zou zijn als christen met een negatief zelfbeeld. Laat staan dat iemand zich hier een dode hond zou noemen. Alsjeblieft niet, hè. We zijn koningskinderen geworden. Maar ik wil nog één keer terug naar Mefiboset. We hebben gezien, aanvankelijk leek alles tegen te zitten. Een leeg, zinloos bestaan. Plots een spectaculaire verandering. Van Lodibar naar het paleis in Jeruzalem. Een gelukkig, zinvol leven. En dan jammer genoeg lijkt het ineens weer helemaal fout te gaan lopen. En het heeft alles te maken met een opstand in het rijk van David. Een zoon van hem, Absalom, keert zich tegen zijn vader, tegen David, wil hem opzij schuiven, wil koning worden in zijn plaats, voert een soort van politieke actie, heeft behoorlijk wat succes, nogal wat mensen kiezen partij voor Absalom. David ziet dat, hij ziet ook het gevaar, het risico. Dit gaat uitlopen op een bloedige burgeroorlog. En dat wil David niet. Dus wat doet hij? Hij neemt opnieuw de vlucht, net als destijds met Saul. Nu moet hij vluchten voor zijn eigen zoon. Hij vlucht weg uit Jeruzalem, terug de woestijn in. Wil het conflict niet onmiddellijk aangaan. En een aantal getrouwen, die David trouw bleven, gaan met hem mee, weg uit Jeruzalem, de woestijn. De vraag is nu natuurlijk, wat gaat Mefiboset doen? Gaat hij ook mee met David, de woestijn? Kijk naar hoofdstuk 16. Hoofdstuk 16, vers 1. Toen David een eindweegs voorbij de top was getrokken, kwam Ziba, de knecht van Mefiboset, hem tegemoet met een paar gezadelde ezels, beladen met 200 broden, 100 rozijnenkoeken, 100 rijpe vruchten en een kruik wijn. En de koning vroeg Siba, wat wilt ge daarmee? Siba antwoordde, de ezels zijn voor het koninklijk huis om op te rijden, het brood en de vruchten voor de dienaren om te eten, de wijn om in de woestijn gedronken te worden door hen die vermoeid raken. Daarop sprak de koning, en waar is de zoon van uw heer? Hij bedoelt Mephibozet. Siba antwoordde de koning, wel zie, hij blijft te Jeruzalem. Want hij heeft gezegd, heden zal het huis van Israël mij het koninkrijk van mijn vader teruggeven. Toen sprak de koning tot Siba, dan is al wat Mephibozet bezit van u. En Siba zei, ik buig me neer, blijf mij uw gunst betonen, mijn heer de koning. Natuurlijk, de vraag is, spreekt Siba hier de waarheid? Het is altijd gevaarlijk als je maar één klok hoort luiden. Klopt het wel allemaal wat hier gezegd is? Goed, een paar hoofdstukken verder zien we dat het conflict beëindigd is. Absalom heeft een nederlaag geleden. David kan terugkeren naar Jeruzalem. En dan heeft hij een ontmoeting met Mephibozet. Kijk in hoofdstuk 19. Hoofdstuk 19, vers 24. Ook Mephibozet, de zoon van Saul, was de koning tegemoet gekomen. Hij had zijn voeten en zijn baard niet verzorgd en zijn kleren niet gewassen. Van de dag af dat de koning weggegaan was, tot op de dag dat hij behouden terugkwam. En dat was een blijk van rouw, van diep treuren, van groot verdriet, omwille van de afwezigheid van David en de tragiek die ermee gepaard ging. Vers 25, toen hij te Jeruzalem de koning tegemoet kwam, vroeg de koning hem, en waarom zijt gij niet met mij meegegaan, Mephibozet? Hij antwoordde, mijn heer de koning, mijn dienaar heeft mij bedrogen. Want uw knecht dacht, ik zal de ezel zadelen, daarop rijden en met de koning meegaan. Uw knecht is immers verlamd. En hij heeft uw knecht bij mijn heer de koning belasterd. Maar mijn heer de koning is als een engel Gods, doe daarom wat u goed dunkt. Dus u merkt, u ziet, Mephibozet vertrouwt op de eerlijkheid, op de wijsheid van David. Hij legt zijn lot in de handen van David. De zaak is als een heel mooi voorbeeld in verband met wat wij mogen doen tegenover de Heere God. Hè. Ik bedoel, leg uw levenslot maar in zijn handen, vertrouw maar op hem, wees ervan overtuigd, uiteindelijk, het komt allemaal goed. En dit is een mooi voorbeeld van wat echte overgave betekent, dat is onvoorwaardelijk vertrouwen op de Heer. Vers 28, dan zegt hem, ofschoon mijn gehele familie van mijn Heer de Koning slechts de dood te wachten had, hebt gij uw knecht opgenomen onder hen die aan uw tafel eten. Wat voor recht zou ik dan nog hebben? Hoe zou ik dan nog op de koning een beroep mogen doen? Mephibozet beseft, het is allemaal pure genade. Er is geen enkel recht dat hij kan uitoefenen. En dat geldt ook voor ons ten overstaan van de Heer. Goed, wat gaat David nu doen? Vers 29. De koning zei tot hem, waartoe zoudt gij nog meer woorden spreken? Ik beveel, gij en Siba delen het bouwland. Nu, wacht eens even. Heb ik dat nu goed gelezen? Hebben we dat goed gehoord? Wat zegt David hier? Gij en Siba deelt uw bezittingen. Nou, ik weet niet wat u daarvan denkt, maar ik heb daar toch wat gemengde gevoelens bij. Dit lijkt mij toch niet helemaal correct. En jammer genoeg is dit een van de voorbeelden waarin we moeten vaststellen, David was ook maar een mens met zijn beperkingen, die de bal alles kon misslaan. Ik snap wel een beetje het probleem van David. Het is hier woord tegen woord. De ene zegt dit, de ander zegt dat. Het vraagt dus wat inspanning om de waarheid aan het licht te brengen. En David had blijkbaar niet zoveel zin erin. Ja, hij wou terug naar Jeruzalem. Er moest orde op zaken gesteld worden. Er waren heel wat belangrijke dingen te doen. En hij kiest hier voor een soort van gemakkelijkheidsoplossing. Maar eerlijk is het niet. Voor alle duidelijkheid, maak u geen zorgen als het gaat om de grote zoon van David. Hij is 200% eerlijk. Dit zal u bij hem nooit overkomen. Hoe gaat Mefibosheth nu reageren? Het volgende vers is wat mij betreft het mooiste van allemaal. Vers 30. Toen zei Mefibosheth tot de koning: hij mag ook wel alles nemen. Nu mijn heer de koning behouden naar zijn huis is teruggekeerd. En hier zie je wat voor Mefibosheth uiteindelijk het belangrijkste is. De oplossing van het probleem, het herstel van het onrecht, begrijp me alsjeblieft niet verkeerd, dit is belangrijk. Daar kan je niet zomaar de spons over vegen. Maar waar het hier om gaat, dat is dat voor Mefibosheth iets nog veel belangrijker is. Gewoon terug bij David zijn heer mogen zijn. En weet je, hè? Wij worden soms ook geconfronteerd met situaties zoals hier Mefibosheth. Het kan gebeuren dat er tussen ons verschil van visie is, verschil van aanpak, verschil van strategie is. Soms jammer genoeg ook onrecht. Dat kan leiden tot spanningen, tot frustraties, tot pijn, verdriet onder christenen. Maar weet je, er komt een dag dat we exact dezelfde ervaring zullen hebben als Mefibosheth. David die terugkeert naar Jeruzalem, Mefibosheth ontmoet. De grote zoon van David gaat op een bepaalde dag terugkeren naar deze wereld. En dan zullen ook wij een ontmoeting hebben. Zullen we oog in oog komen te staan met hem. En wat zal dan waarschijnlijk het allerbelangrijkste zijn? Ik heb zo'n sterk vermoeden, hè, dat al die incidenten, die meningsverschillen die er soms kunnen zijn, dat die plots in ene keer veel, veel minder belangrijk zullen zijn. En dat we dan bij onszelf zullen denken: waarom heb ik mij daar nu zo druk over gemaakt? Heb ik daar nu moeten die nachten wakker over liggen? En ik heb zo'n vermoeden dat we net als Mefibosheth zullen zeggen: weet je, Heere, het is allemaal voorbij. Voor mijn part, laat hem of haar maar ganse hemel hebben. Als ik maar bij u mag zijn. Al de rest is bijkomst. Als ik hier maar bij u mag zijn. En dat vind ik mooi. En dat is iets waar we mogen naar uitzien. En in gedachten houden. Vader in de hemel, we zijn allemaal een Mefibosheth van nature. Maar wat een ommekeer hebt gij in ons leven gebracht. Vader, dank u voor de genade die ons is betoond. Dankzij uw Zoon, de Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus, dat u op een bepaalde dag in ons leven bent gekomen, komen kloppen aan onze levensdeur. En dank u dat we die deur geopend hebben. U bent binnengekomen en nu hebben we maaltijd met u, hebben we gemeenschap met een bijzondere relatie met u. We hebben een plaats in uw koninkrijk gekregen. We hebben een taak, een opdracht gekregen. En we hebben een toekomst gekregen. We blijven uitzien naar uw terugkomst. We blijven uitzien naar de zichtbare oprichting van uw koninkrijk. En zoals we in een van onze liederen zingen, wat een dag zal dat zijn. En intussen, Heer Jezus, help ons om door genade u trouw te blijven dienen, ondanks de moeilijkheden, de problemen, want soms lijkt voor ons het leven ook niet eerlijk, maar wij mogen weten, u hebt alle macht in handen. Dat waren uw laatste woorden in het Matthäus-evangelie. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dan zei u, ga dan. En dat doen we, Heer. Als uw discipelen gaan we om de belangen van uw koninkrijk te behartigen, uitziende naar uw wederkomst. En daar danken we u voor. Amen.